welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, we zijn live vandaag. Ja, dat had ik jullie nog niet medegedeeld, maar de vorige twee uitzendingen die waren vooraf opgenomen. Ja, maar nu zijn we live en dat vieren we met een van onze, ja, eigenlijk toch wel meest favoriete gasten, vriend van de show. En dat is niemand minder dan de superactivist. Meneer Hans Verhoeven. Hallo, Hans. Hey,
goedenavond.
Wat is je haar lang geworden?
Ja, echt een coronakapsel.
Ja, jullie zien hem niet, ja. Maar zijn haar komt bijna tot op zijn derrière. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ik heb je nog nooit met zulk lang haar gezien.
Nee, dat klopt. Maar ik vind het nog iets te vroeg om nu al naar de kapper te gaan.
Oh ja?
Ik heb dat toch... Ik weet niet. Ik ben misschien een beetje overdreven voorzichtig, maar... Je kunt maar niet voorzichtig genoeg zijn.
Nee, dat is waar. We hebben wat te vieren, hè? Want gisteren is natuurlijk de grondwetswijziging van artikel 1 tot stand gebracht en aangenomen in de Tweede Kamer. Nog niet in de Eerste Kamer, maar het is een goed begin, vind je ook niet?
Het is absoluut een goed begin. En we hebben nog wel een lang proces te gaan, hè, voordat de grondwet echt gewijzigd wordt, want er moet nog een tweede lezing, heet dat geloof ik, gedaan worden. En ik geloof dat er zelfs nog een keer een verkiezing overheen moet gaan. Nou ja, dat komt dan wel goed, want die hebben we binnenkort. Dus straks de nieuwe kamers moeten dan ook nog eens een keertje ja gaan zeggen. Maar die eerste stappen gezet en dat zou een keertje tijd worden.
Ja, vind ik ook. Maar daar hebben we jou natuurlijk niet voor uitgenodigd.
Oh nee?
Nee, we hebben jou uitgenodigd vanwege verschillende dingen. Het is natuurlijk zo dat... Eind van deze maand, hè. Eigenlijk in deze maand zouden we met Pride gaan starten. Dat is natuurlijk allemaal afgelast. Maar ondertussen ben jij ook eigenlijk, ja, toch zelfstandig weer begonnen aan een initiatief. En toen kwam ik jou natuurlijk weer tegen in de gemeenteraad. Een goed initiatief. Wel een initiatief waar, net zoals de wetgeving waar we het net over hebben, daar hebben ze geloof ik 40 jaar over gedaan voordat ze tot dit resultaat konden komen. Dit is ook weer een probleem wat leeft in de samenleving, waarvan jij vindt dat moet toch weer eens pittig geadresseerd worden en dit keer het liefst zo efficiënt mogelijk. Ga jij vertellen waar het over gaat?
Ja, het gaat over de Regenboogveiligheidsalliantie. De RVA. Vanmorgen zei onze burgemeester... we hebben al een afkorting, dan wordt het wat. Dat geloof ik ook. Wat is er gebeurd in de afgelopen paar weken? Na de incidenten in Oost, de metro en in West... Heb ik contact opgenomen met onze burgemeester... en gezegd, het wordt tijd dat we eens een keer spijkers met koppen gaan slaan. Letterlijk was mijn verhaal, we hebben nou zo onderhand wel eens genoeg gekletst, tientallen rapporten, maar het wordt tijd dat we de oorzaken van alle hate crimes die er in onze stad plaatsvinden gaan aanpakken. En ik heb daar een plannetje voor ontvouwen waar zij enthousiast van werd. En daar ook onmiddellijk actie op heeft ondernomen. En het plan is de volgende, om met een aantal mensen bij elkaar te gaan zitten vanuit onze community. Daar mensen bij van de gemeente, politie, openbaar ministerie, meldpunt discriminatie. En met elkaar te gaan kijken naar wat waren oorzaken van een geweldsincident of een hate crime. En wat kunnen we doen om die oorzaken weg te nemen. En het is altijd het makkelijkst om een paar voorbeelden te noemen. Dat is ook altijd gelijk link, want dan gaat het al gelijk over die voorbeelden. Maar toch, stel recent gebeurt. Je wordt voor de derde keer in de Albert Heijn door personeelsleden onheus bejegend op je uiterlijk en op je homoseksualiteit. Dat kun je dan melden bij een meldpunt discriminatie of je kunt zelfs aangifte doen. En niet de aangifte of de melding, maar wel de aanleiding komt dan straks terecht bij die Regenboogveiligheidsalliantie. Van hé, we hebben nu, want het is namelijk 2 of 3 keer achter elkaar in korte tijd gebeurd. En we hebben nu een aantal keren een melding gekregen van een supermarkt waar een bezoeker onheus is bejegend door personeel. En dan gaan wij bij die veiligheidsallianties eens nadenken van... kunnen we zorgen dat er niet een vierde keer iemand daar onheus wordt bejegend? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen door met de Albert Heijn directie te gaan praten. Laten we eens een goede cursus organiseren voor ieder personeel. Sowieso een cursus klantvriendelijkheid is bij de Albert Heijn nooit weg. Maar wij zouden hem dan wat specifieker maken natuurlijk op discriminatie en racisme. Een ander voorbeeld, Oosterpark. Waar, en dit is een fictief voorbeeld, waar een groepje hangjongeren rondhangt die mensen lastig valt. En er is daar in de buurt ook een min of meer cruiseplekje. Nou, dan, en we krijgen daar klachten over dat mensen daar onheus bejegend worden, misschien zelfs bedreigd. Dan gaat die regenboogveiligheidsalliantie daar eens ter plaatse kijken. En zien, wat kunnen we doen om te zorgen dat er niet nog een keer zo'n incident plaatsvindt. En dan staan er allerlei mogelijkheden open. Dan kun je kijken of je een wijkagent of maatschappelijk werk in kunt zetten om met die hangjongeren eens wat te gaan doen. Je kunt dat bankje waar die jongens altijd op rondhangen, kun je ergens anders neer gaan zetten. Je kunt kijken of je verder met de inrichting iets kan doen, waardoor er een betere scheiding komt van die groepen. Dus het gaat om hele concrete voorstellen.
Maar wat ik begrijp is, want wat je nu al doet, dat is volgens mij ook de essentie van het plan wat je hebt.
Ja.
Dus het analyseren van geweldsincidenten en vanuit de analyse bepaalde acties. Dus eigenlijk op het incident zelf ga je dan acties ondernemen. En het zijn geen algemene acties, maar die zijn afgestemd op dat moment met die mensen en met dat slachtoffer.
Correct. Nou, het slachtoffer speelt hier geen rol in. Hè. We gaan niet iets van slachtofferhulp of dat soort dingen doen. Daar zijn bestaande instanties voor. Het gaat echt om het voorkomen dat er nog een slachtoffer komt vanuit dezelfde situatie. En doordat er straks mensen van de gemeente bij zitten, mensen van de politie, mensen van het Openbaar Ministerie. Tenminste, het Openbaar Ministerie moeten we nog, daar moeten we nog over de streep trekken, om het zo maar te zeggen. Kunnen we daadkrachtig optreden, ook richting het, of het algemene gemeente die daar acties op moet ondernemen. En op die manier dingen ook daadwerkelijk veranderen. En wat vanmorgen is gebeurd, dat moet ik je zeggen, was een grote verrassing. Ik heb dus een paar weken geleden met de burgemeester een eerste contact gehad. Daar is 3 weken geleden een eerste bijeenkomst uitgekomen in de raadzaal, waar we met een man of man en vrouw of 30. Zoiets, denk ik, hebben gesproken.
Volgens mij zelfs nog wel iets meer.
Ja,
we zaten wel erg uit elkaar. Dus zou ook 30 kunnen zijn. Maar ik had het idee dat het zelfs nog wel iets drukker was.
Ja.
En er was gewoon een hele enthousiaste burgemeester. Want ze had er echt zin in.
Ja. En we eindigden die vergadering met de afspraak dat we elkaar over 2 of 3 weken weer zouden zien. Nou, dat was vandaag. En in die tussentijd zijn we met een aantal mensen bij elkaar gezitten en hebben we dat wilde plan wat ik had wat meer in een kader geprobeerd te krijgen. Daar wat uitgangspunten voor geformuleerd. En die hebben we vanmorgen besproken met de burgemeester. En zeer tot mijn genoegen, waar wij dachten, nou, we mogen blij zijn als we 1 keer per jaar met de burgemeester om tafel komen te zitten. Zijn ze, nee, ik ben elke vergadering ben ik er. En de hoofdcommissaris van politie is er ook elke vergadering. En als het Openbaar Ministerie mee gaat doen, dan zijn die er ook elke vergadering. Dat maakt dat we straks echt tot actie kunnen gaan. Want nu is het nog heel vaak zo dat als het COC of een andere organisatie ergens aan de bel trekt, dan is het COC. En ach ja, nou ja, voor heel veel mensen die denken, ja god, er zijn nog 85 van dat soort organisaties. We gaan niet elke keer als een organisatie in de bel trekt gelijk in actie komen. Maar nu is het ook de burgemeester die aan die bel trekt. Dus we hebben het vermoeden dat we nu echt op het spoor zitten van een club van mensen. Het wordt ook een kleine club, maximaal 12 mensen. Die met elkaar echt dingen gaan veranderen. En we gaan niet zelf dat bankje in het Oosterpark verplaatsen. En we gaan niet zelf die cursus geven in Albert Heijn. Maar we gaan ervoor zorgen dat er in die club van 12, wat we noemen een oplossingseigenaar komt. Iemand die met die actie aan de gang gaat en zorgt dat het uitgevoerd wordt. En zeker ook doordat daar elke keer dus de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie meekijkt, legt dat verplichtingen bij de mensen die in die club zitten, om morele verplichtingen, om er echt wel mee aan de slag te gaan. En dit wordt geen praatclub, maar dit wordt een doeclub.
En nou, dit is dus eigenlijk al heel uniek dat je een doeclub georganiseerd hebt. Want de meeste van dit soort meetings die ik zelf persoonlijk heb bijgewoond, dat waren toch voornamelijk praatclubs. Er werd heel veel gesproken en eigenlijk gebeurde er nooit zoveel. Hoe ga jij er nou voor zorgen dat dit dus ook inderdaad echt een doeclub wordt? Want wat gaat er anders zijn dan al die andere keren?
Wat anders gaat zijn is dat we in de samenstelling ervoor gaan zorgen dat er niet al te veel mensen in het kernteam zitten. Dat wat dus heel erg anders is, is dat de burgemeester en de hoofdcommissaris politie er elke keer bij zitten. Dat doet wat met zo'n club. Dat heb ik vanmorgen ook gemerkt. Dat dat echt wel een hele positieve wind met zich meebrengt. Ja, de meeste mensen kennen mij als een vreselijke oude hoer, maar weten ook dat op het moment dat ik ergens de kracht achter zet, dat er ook wat dingen gebeuren. En nou hebben we het nog lang niet gehad over de samenstelling van die club. We hebben gekeken naar welke organisaties, welke communities zouden erin moeten zitten. Maar we zijn nog niet op het niveau dat we zeggen, nou, en die personen gaan erin zitten.
Want hoe maak je afwegingen? Ik ben zelf, vooral de laatste tijd, heel pragmatisch. Dus ik vind, als mensen mij garanderen dat ze wat gaan doen, dan hebben ze bijna al een plek aan de tafel, in plaats van al dat gebabbel. Maar hoe kies je je mensen uit? Want ik weet ook dat er eigenlijk altijd een enorme druk is van allerlei organisaties die dan van allerlei vertegenwoordigingen in zo'n, ja, wat je nu hebt opgericht willen. Vind je dat ook van essentieel belang dat iedereen vertegenwoordigt of zich vertegenwoordigd voelt?
Nou, dat laatste. Kijk, we kunnen er niet met 30 mensen aan tafel zitten. Dus we moeten daar een zekere vertakking in maken. Dus wat volgens mij belangrijk is, is dat dat kernteam waar we het over hebben, dat kernteam bestaat uit mensen die goede volhorns hebben in de community die ze vertegenwoordigen of representeren. En daarnaast willen we ook zorgen dat we laagdrempelig kunnen informatie kunnen krijgen, dat mensen ons makkelijk weten te bereiken. Bijvoorbeeld door 2 keer in het jaar een grote openbare publieke bijeenkomst te organiseren. Waar mensen zaken aan kunnen dragen, kunnen zeggen, nou, bij mij in de buurt, daar zit nog wel een dingetje, daar moeten we het eventjes over gaan hebben. En daarnaast krijgen we informatie vanuit bijvoorbeeld het COC, die natuurlijk heel veel dingen te horen krijgen, roze en in blauw. Allemaal geanonimiseerd. Hè? Ik bedoel, de privacy wordt natuurlijk zwaar gewaarborgd. De informatie die wij krijgen betreft wat was de oorzaak van het incident. En niet wie heeft het gedaan of wie is het slachtoffer. Dat is absoluut niet waar we het over gaan hebben. En dat is ook geen informatie die we krijgen. Dat mag ook helemaal niet. Maar wel, wat was de oorzaak en wat is de aanleiding geweest van het incident? Waarbij dan vervolgens ook gaan kijken, kunnen we daar iets aan doen? Nou, door ervoor te zorgen dat de mensen die daar in dat kernteam zitten een goede vertakking hebben binnen hun eigen netwerken, binnen hun eigen communities en binnen hun eigen organisatie, denk ik dat we op een goede manier daar met elkaar kunnen praten. Ja, natuurlijk, velen zijn geroepen om daar aan tafel plaats te nemen. Maar het is heel simpel, we hebben 12 plekken, dat hebben we zo afgesproken, niet meer dan 12 mensen. En daar moeten we dus straks moeilijke keuzes in gaan maken van wie komen daar dan te zitten. Maar wat mij betreft zijn het vooral de community zelf die bepalen wie hun vertegenwoordigt. Dus Daar ga ik of niet over wie de vrouwencommunity vertegenwoordigt of wie de transgender community vertegenwoordigt. Nee. Dat moeten ze zelf bepalen. En ik ben ervan overtuigd dat daar op een gegeven moment wel de goede namen in naar boven komen. En ik vind het ook vervolgens de verantwoordelijkheid van die community om in de gaten te houden dat diegene ook doet wat hij beloofd heeft. En dat is de community erbij blijven betrekken.
En hoe verloopt dat proces?
We moeten nog beginnen.
Dus. Oh, je moet nog beginnen.
We hebben natuurlijk in de afgelopen weken wel een klein beetje daar al wat voorwerk in gedaan. En ik moet je zeggen, er komen steeds andere mensen ook aan tafel te zitten die een keertje meekomen praten om ze even te voelen en mee te maken waar we het over hebben. Ik denk dat we daar straks een hele mooie club hebben.
Want hoe groot is het probleem? Kijk, ik wil niet lullig doen, maar ik ga een beetje advocaat van de duivel zijn. Wat er de afgelopen paar maanden wat mij te oren is gekomen via Facebook en andere kanalen, maar meestal via social media, is inderdaad 1 of 2 trans vrouwen die lastiggevallen zijn en dan dat stel wat tot 2 keer aan toe is lastiggevallen. Dat gaat dus in totaal over 3 incidenten. Is dat het tipje van de ijsberg? Omdat deze incidenten inderdaad op social media worden uitgemeten, waardoor ze ook de belangstelling van onze community hebben. Of is dit het?
Nee, dit is het absoluut niet. Ja, dit is het topje van de ijsberg. Als je kijkt naar de cijfers die via verschillende kanalen beschikbaar zijn, de meldingen bij het meldpunt discriminatie, de piketlijn van de politie van Roze in Blauw. Ik sprak vanmorgen nog met de voorzitter van de Amsterdamse Roze in Blauw. En die zei dat op dit moment gemiddeld 8 keer per dag de piketlijn wordt gebeld.
Oh, okay.
Dan gaat het vaak over. De meeste zijn gelukkig geen geweldsincidenten. Heel vaak zijn er zaken die te maken hebben met onveiligheid in de woonomgeving. Last van buren, hangjongeren, dat soort van zaken. Dat is geloof ik wel, dus nog geen heel diepgaand onderzoek, hè, maar wat ik zo hoor, zijn dat over het algemeen, dat is wel de grote bubs. Maar dat is dus ook wel een heel erg prangend probleem. Want als jij je in je woonomgeving niet veilig voelt, zelfs in je woning je niet veilig voelt, ja, dan dat is toch wel een heel belangrijk punt.
Dat, ik bedoel, is geen prettige woonomstandigheid. Nee. Daar kan ik je van alles over mee vertellen, want dat heb ik allemaal aan de lijf ondervonden. Daar ga ik Hans mee lastigvallen. Nu, terwijl we even naar zijn eerste muzikale keuze gaan luisteren, hoeven jullie al dat gezeik van mij niet aan te horen. Hans, daar komt hij hoor.
A stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Like another. gonna drown him out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Look out, cause here I come.
Oh, this is me. Dit is ik. Dit is ik, hoor. Zeg, wat een mooi nummer. Wat wilde je daar allemaal mee gaan doen? Ik hoorde over vrachtwagens, een kerst en een glansrol voor Grace zelf.
Ja, nou, we zijn bezig met het kerstconcert voor ten bate van dakloze LHBTI-jongeren. Wat we vorig jaar voor het eerst hebben gedaan.
Ja, dat was voor de eerste keer toen. Hè? Dat was een groot succes.
Ja, en dat smaakte naar meer. Daar zijn we eigenlijk in die hele coronaperiode toch wel een beetje mee bezig gebleven. Ook omdat we dachten, nou ja, weet je, als we nou gaan wachten tot alles weer open en zo is, dan hebben we misschien nog maar heel korte tijd om het voor elkaar te krijgen. En alles wat we nu doen, als het dit jaar niet kan, kan het volgend jaar. Dus de gedachte was, 1,5 meter, dan hebben we heel veel ruimte nodig. Dat gaat niet lukken in de Westerkerk. Dus we zijn 2 weken terug geweest kijken de NDSM-werf. En god, wat een mooie locatie is dat, zeg. Oh, we kregen allemaal natte dromen van wat er allemaal kan. En met inderdaad het idee
dat
van...
Dat is die enorme hal, toch?
Ja, 20.000 vierkante meter. Dus we zijn nu heel plan bezig om met de pont. En dan begint eigenlijk de avond al op de pont. Met leuk versierd en met misschien een optredentje of weet ik veel wat. Buitenterrein met een koortje en vuurtonnen en dat soort van zaken. Binnen een mooi programma. Het is allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. Maar die natte dromen die waren er wel, hoor. Toen
ja,
die locatie...
ik zie ze gezegd. Jullie zien ze gezegd niet, maar ik zie ze gezegd wel. Wat ook altijd puntjes met Hans. We hadden het natuurlijk over een ander onderwerp. Maar voordat je het weet, zitten we weer ergens anders. Dus Hans, ik moet je even terug dirigeren.
Jij begon over de kerstconcert.
Dat is zo. Dat is zo, geef mij de schuld. Ik heb het gedaan. Maar we hadden het natuurlijk over een toch wel wat serieuzer onderwerp. Ja. En waar we het eigenlijk over hadden was of het nou het puntje, het topje van de ijsberg was. En die conclusie heb jij dus wel getrokken uit andere berichten en cijfers. Mede door het meldpunt discriminatie, toch?
Meldpunt discriminatie heeft natuurlijk een goed inzicht wat er op dit moment gemeld wordt. Maar... ik noemde net die piketlijn van roze in blauw, die 24/7 bereikt kan worden. Waar gemiddeld 8 keer per dag naar gebeld wordt.
Dat ga ik toch even zeggen. Ik weet helemaal niet of het gepast is. Maar ik weet wel dat ik, omdat ik ook aanwezig was op dat veiligheidsoverleg de eerste keer, eigenlijk ontzettend schrok van wat de zus van Ellie Lust vertelde.
Maria.
Dat er eigenlijk dat roos in blauw op omvallen staat.
Ja, ja. En daar zijn we ook zeer bezorgd over. Roos in blauw is een vrijwilligersorganisatie. Dus al het werk wat die mensen doen, ook zo'n piketlijn, dat doen ze in hun vrije tijd. Er zijn beperkte mogelijkheden voor roze in blauw om uren, zeg maar, te declareren, of hoe je dat dan ook noemt. Alleen doordat er zo'n enorm tekort is aan politieagenten, zijn de mensen die de roosters maken niet zozeer genegen om te zeggen, oh, je wil een vergadering van weet ik veel wat. Oh ja, natuurlijk, nee, dan rooster ik je wel eventjes in dat je naar die vergadering kan. Nee, want ze hebben in de nooddienst hebben ze mensen nodig en ze hebben op straat mensen nodig. Dus ze moeten vechten om wat tijd te krijgen, en 9 van 10 keer krijgen ze dat dus niet, om hun werkzaamheden in het kader van roze in blauw te doen. En dat is bijvoorbeeld ook het begeleiden van het doen van een aangifte. Dat is die piketlijn, ja. 24/7 bemensen. En dat zijn geen korte gesprekken. Hè? Dat is niet een telefoontje aannemen, even aanhoren en weer ophangen. Dat zijn lange gesprekken waar mensen hun verhaal kwijt willen, waar mensen gehoord willen worden, waar ze ook de tijd en de aandacht voor nemen. En dat is dus allemaal vrijwilligerswerk oud papier. En daar
Als ik dan heel erg lullig ben, en dat heb ik ook tegen haar gezegd, tegen mevrouw Lust, het laat wel zien waar de prioriteiten liggen.
Nou ja,
en het is misschien heel lullig gezegd, maar ik vind wel dat je als je als gemeente je nu achter dit initiatief schaart. Want kijk, dat is een van de dingen die toen ik dit hoorde eigenlijk heel erg van schrok. Want roze in blauw is eigenlijk het enige daadwerkelijke resultaat van alle inspanningen van de afgelopen jaren op dit gebied. Hè? Een politieeenheid waar je als LHBT'er gewoon vertrouwen in hebt, omdat het mensen of uit de eigen community zijn of mensen die in ieder geval sensitief zijn. En dan blijkt dat het gewoon een vrijwilligersorganisatie te zijn die gewoon op omvallen staat. Ja. Want iedereen weet dat onze politie, hè, ik heb zelf heel lang op de wallen gewerkt. En we weten natuurlijk allemaal dat de politie zwaar onderbemand is.
Ja, dus maar als dat je is dan ook de oorzaak van dit probleem.
Nou, want niet als je daar als je dat gewoon als een professionele eenheid gaat behandelen. En daar ook. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Maar ik denk wel dat het ook goed is om dit mee te nemen in. Want het is ook naar de community niet geloofwaardig, vind ik.
Nou ja, en dat is ook waar we een zware verplichting richting gemeente en politie leggen van jongens, dit kun je dus niet laten gebeuren. En ik weet dat er intern bij de politie de komende week het een en het ander besproken wordt. En ik doe een dringend beroep op de eenheidsleiding om goed te luisteren naar de wensen die er worden geuit. Want de wensen die roze in blauw uit zijn niet de wensen van roze in blauw, maar zijn de wensen van de community. En dat zijn in Amsterdam 85.000 mensen die erop rekenen dat er binnen de politieorganisatie een goede afdeling is waar ze terecht kunnen. En hoe dat doorwerkt, om je een voorbeeld te geven, een van de dingen die Roze in Blauw doet, is op de politieacademie lesgeven. Ook in de vrije tijd. Hè? En dat is dus een van de dingen die straks als Roze in Blauw verdwijnt, ook verdwijnt. Daar hebben wij als community voor de komende tientallen jaren last van. Dat die agenten die nu op de academie zitten, dat die niet goed onderricht worden. Het is eigenlijk zelfs te kolle voor woorden dat het onderwerp homoseksualiteit en discriminatie niet gewoon als vak op de politieacademie ingebed zit in het curriculum. Maar dat daar vrijwilligers voor ingevlogen worden die daar een paar uur les over gaan geven. Het is eigenlijk te kolle voor woorden. Maar zelfs dat hele kleine dingetje dreigen we dus kwijt te raken. En daar hebben wij als community voor de komende jaren last van.
Ja. En dat zou echt een schande zijn. Want als er ook maar enige discussie ontstaat over de veiligheid van de LHBT-gemeenschap, is dat de grote troef die altijd uit de mouw getrokken wordt. Ja, maar we hebben roze in blauw.
Ja.
Wat ik wel kan zeggen is dat het respect wat ik voor de mensen van roze en blauw heb, is alleen maar nog groter geworden. Want ik wist helemaal niet dat die mensen dat gewoon vrijwillig deden allemaal. Dus ook alle begeleidingen bij de Pride, het is allemaal gewoon in hun vrije tijd.
Nou, bij de Pride wordt soms wel wat in een rooster geregeld. Dat ze geroosterd worden voor de Pride, heb ik begrepen. En dan trekken ze een roze en blauw jasje aan. En dan zijn ze en in dienst en roze en blauw. Maar het ingewikkelde wat daarin zit. In Rotterdam vorig jaar zijn nogal ernstige ongeregeldheden. Zal dit 2 jaar terug, geloof ik. Ernstige ongeregeldheden geweest. Tussen linkse activisten en rechtse activisten in de Pride Walk die daar werd georganiseerd. En doordat er dus op een gegeven moment politieagenten in een dubbele rol zaten, van zowel ordehandhaver als wat ze dan noemen vredesagent, stonden er dus op een gegeven moment mensen, politieagenten in een roze en blauw hesje, stonden er met een wapenlat op ons soort mensen in te meppen. Dat is natuurlijk geen plezierig beeld. En dat zijn van die rare beelden die je alleen maar kunt voorkomen als je ervoor zorgt dat de inzet van roze in blauw als vredesagent op zo'n moment strikt gescheiden is van de ordehandhaving. Want anders krijg je dat soort van rare beelden. En dat mensen ook het vertrouwen in roze en blauw gaan verliezen. Want dan denken ze, hey, wat is dat nou? Roze en blauw staan in elkaar te mappen. Dus Het is dubbel en dwars van belang dat dat roze in blauw geborgd wordt binnen de organisatie. Ja. Dat het een professionele instantie wordt. Dat die mensen tijd krijgen. Dat ze gewoon gededicated hun werk kunnen doen als roze in blauw agent.
Want dat is natuurlijk ook... ik weet gewoon dat Ellie Lust, die is geloof ik 10 jaar actief geweest. Die heeft natuurlijk een enorme expertise opgebouwd. En dat doen alle mensen van roze in blauw. Sowieso omdat ze uit de community zelf komen. Misschien zelf ook dat soort ervaringen kennen. Dus ook veel sensitiever zijn. Dus het zou ook zo dom zijn als zo'n organisatie gewoon verdampt en verdwijnt. Want ja, dan ben je ook al je expertise weer kwijt.
Ja. Ik wil nog wel opmerken, het is geen onwil. Het is geen onwil dat het niet gebeurt. Het is onmacht. Het heeft ermee te maken dat er een schreeuwend tekort is aan agenten in zijn algemeenheid. En dat de eenheidsleiding dus ook heel duidelijke keuzes moet maken. Want op het moment dat ze agenten vrij gaan maken voor roze en blauw, betekent dat dat er andere dingen niet kunnen gebeuren. Ja. En ga die keuze maar eens
en
maken.
Dat zijn hele moeilijke keuzes. Ja, ja, dat is inderdaad een van de moeilijke kanten van dit hele probleem natuurlijk. Want we zijn begonnen met jouw idee. En dat idee is eigenlijk dat je een soort van expertise team wil hebben die zaken analyseert. Maar hoe krijg jij die expertise binnen? Is dat, zit dat in die organisaties die je uitnodigt? Worden die daarop geselecteerd?
Ik denk dat een heel groot gedeelte van de oplossingen komt uit je gezond verstand gebruiken. Daar hoef je niet voor naar de universiteit gegaan te zijn om een oplossing te kunnen bedenken voor een situatie. Dat gezonde verstand, dat hebben we allemaal. En wanneer we een aantal mensen bij elkaar brengen die met een achtergrond vanuit onze community kijken naar problemen, dan zien die ook op een gegeven moment wel wat oplossingen zijn die werken. En daarnaast zijn er natuurlijk, zeg maar, professionals die uiteindelijk de oplossingen gaan uitvoeren. En als wij komen met een advies van, nou, we vinden dat er ergens een camera op moet gehangen moet worden, dan gaan we niet zelf die camera ophangen. Dan komt de techneut voor. En die zal ons dan adviseren wat de beste camera is. Daar zijn we het überhaupt niet bij betrokken, want dat is allemaal OOV die dat doet, de Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Maar ons advies is dan op een gegeven moment van, jongens, volgens ons moet daar een camera komen. Nou, dan gaan de professionals die gaan over cameratoezicht, gaan dat verder maar regelen. Dus je hoeft geen verstand van zaken van camera's te hebben.
Nee. Een ander dingetje wat ik toch ook nog even aan wil stippen. Hoe laat is het? Want
het
heeft ook nog heel veel. Oh, we gaan toch nog even, want we komen waarschijnlijk niet eens aan die 5 nummers toe.
Oh, wat jammer.
We gaan eventjes nog naar het 2e nummer van Hans. En dat is...
Ja, god lieverd, dat weet ik allemaal niet meer.
Oh ja, dit nummer, prachtig. Geniet ervan. One man, he name of love. Dat was hem dus. Hè. Ik kon er even niet op komen, maar het was in the name of love. En dat komt er goed uit bij Hans. Zeg Hans, je zei net iets heel moois. Want ja, ik wilde natuurlijk alweer een kritische vraag stellen. En toen zei jij, uiteindelijk is dat waar we mee bezig zijn, dat komt ten goede aan iedereen.
Ja.
Leg uit.
Kijk, waar we mee bezig gaan is zorgen voor een veiligere stad. En dat doen we vanuit een bepaalde motivatie die voortkomt uit wie wij zijn. En wij zijn onderdeel van de LHBTI-community, de regenboogcommunity zoals ik die graag noem. En vanuit die identiteit hebben wij een zekere bezorgdheid, omdat we zien dat onze community zwaarder dan anderen wordt getroffen op het gebied waar het gaat om geweld op straat, hate crime zaken. En op het moment dat wij daarmee bezig gaan, zijn de oplossingen die wij straks hopen uit te gaan voeren, nou niet hopen, die we straks gaan uitvoeren.
Pas erop.
Ja, dat is die voorzichtigheid, kom nou. Daar heeft iedereen profijt van. Daar, en misschien niet heel direct, maar zeker indirect. Maar een van de voorbeelden, nou, ook dat is, we hebben vanmorgen een lijstje doorgeakkerd een beetje van incidenten van de afgelopen weken en wat je dan zou kunnen doen. Nou, een van die incidenten de afgelopen weken was iemand bij een bushalte in elkaar is geslagen. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk raar dat je op een metrostation een noodknop hebt, maar op een bushalte of een tramhalte niet. Dus op het moment dat je daar een frequentie in ziet, dat vaker gebeurt, dat er een trend is dat er rondom een bushalte of bushaltes in zijn algemeenheid dit soort van incidenten plaatsvinden, zou je eens met GVB kunnen gaan praten. God jongens, waarom doen jullie niet een noodknop zoals die op de metrostations is, ook bij de bus- en tramhaltes? En op het moment dat we dat gerealiseerd krijgen, hangt er natuurlijk geen bordje naast dat die knop alleen bediend mag worden als je lid bent van de regenboogcommunity. Daar heeft dus iedereen wat aan. Dus met veel van de oplossingen waar we aan werken, ook bijvoorbeeld zo'n cursus voor supermarktmedewerkers, daar hebben alle klanten van die supermarkt hebben daar een profijt van. En we doen het vanuit onze eigen achtergrond, vanuit onze eigen betrokkenheid.
Eigenlijk een beetje ook wel hoe Black Lives Matter is ontstaan natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ook vanuit een eigen gevoel, een eigen identiteit. Maar waar je naartoe wilt, dat is iets waar we allemaal van profiteren. En dat is een veiligere stad. Een stad waar je kunt zijn wie je bent, ongeacht wat dat dan is.
Mooi. Dat betekent dat we nu nog een nummer van jou gaan draaien, Hans. Want het is al 43. En ik wil er minimaal 4 van je gehoord hebben. 5 gaan we niet redden. Dus wat is nummer 3?
Supergirl. Your sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow he'll be one. So he starts working out tomorrow, disappears for days on end to Soho. Yes, he's one. Then one. Your bottom dollar that tomorrow he'll be one. So he starts working out tomorrow, disappears for days on end in Soho. Yeah, he's one. And then one day bottom dollar that tomorrow
Zo, dat zit er ook weer op. Jeetje, wat kan die vrouw zingen, hè? Zeg, Hans, ik vind dat het een prachtig initiatief is. Dat mag ik wel gewoon even zeggen. Maar er is nog heel veel onduidelijk. Hoe kunnen wij dit initiatief blijven volgen? Is er ook een website? Of,
Nee, het is net 4 weken oud.
Okay.
En ik vind dat we in die 4 weken al enorm veel bereikt hebben.
Nou, sowieso dat je de burgemeester gecommitteerd hebt gekregen. Ja. En de hoofdcommissaris, dat is natuurlijk al fantastisch.
Ja, je zegt je, maar dat hebben we met z'n allen gedaan. We zijn daar met een groep van, ik denk nu, ja, rond de 30 mensen.
Oh, is altijd zo schattig, dat gaat die heel bescheiden zitten wezen. Ja, 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 nee, dat is waar. Al die 30 mensen zijn we ontzettend dankbaar. Maar je zit aan het begin van het initiatief. Ik blijf jou gewoon eens in de zoveel tijd lastigvallen om te kijken hoe concreet alles wordt.
Ja, wat we nu gaan doen is, we hebben vanmorgen die uitgangspunten met elkaar besproken. En we hadden er 7 geformuleerd. Daar hebben we nog een beetje puntjes en komma's aan veranderd. Woordkeuze wat aan veranderd. Daar gaan we nu het grotere plan wat we in de afgelopen weken hadden besproken, gaan we op aanpassen en op fine-tunen, zeg maar. Dat is zeg maar het raamwerk. De bedoeling is dat we daar de zomermaanden voor gebruiken. En we hebben afgesproken dat we in september weer bij elkaar komen. Dat zeg maar de eerste echte vergadering wordt. Dat we daar ook een soort van officieel momentje bij creëren waar die club wordt geïnstalleerd of zoiets dergelijks. We moeten even kijken hoe we dat allemaal vorm gaan geven. Maar het is wel belangrijk omdat op het moment dat de burgemeester die club installeert, het plotseling ook enig gezag heeft. En je dus bij deze en gene aan kunt kloppen en kunt zeggen, wij zijn niet zomaar een lulclubje, maar we zijn een boekclub die geïnstalleerd is door de burgemeester en er moet wat gebeuren.
En die in de gaten wordt gehouden door de Pink-terrorist.
Ook dat.
Dus
ja.
Jij belooft dat regelmatig terug te rapporteren aan mij. Als er wat concreets is. Maar jij bent eigenlijk ook altijd al jaren een beetje Mr. Pride. Mr. Pride. En je gaat gewoon dit jaar, ook al is het afgelast officieel, ga je ook nog van alles doen. Want je hebt nog allerlei wilde plannen in ontwikkeling, toch?
Ja, nou, ook dat is weer nee. De commissies van Pride, en dat zijn er inmiddels, ik geloof, 14.
85, ja.
Die gaan bijvoorbeeld met elkaar een week lang uitzendingen verzorgen vanuit de OBA. Televisieuitzendingen. Er wordt nu er weer meer mag in het kader van corona, wordt er ook wat verder gekeken dan alleen maar via de televisie dingen doen. We gaan zoals het er nu uitziet op 1 augustus lopen van het Museumplein naar de Dam. Op de Dam staan dan de 72 vlaggen van landen waar homoseksualiteit in het wetboek van strafrecht staat. De flags of shame.
Hoeveel jaar is het nou geleden dat het er nog 77 waren?
76. Dat was in 2016. Dat was de eerste keer dat we liepen. Dus inmiddels zitten we op 72. Moeten
gaan
even
we toch
goed,
de goede kant op?
We gaan de goede kant op. In zoverre dat moeten we nog even kijken. Er was een land waar wetgeving door werd voorbereid om homoseksualiteit strafbaar te gaan stellen. Als dat het daar in het parlement heeft gehaald, dan zijn het er weer 73. Ah. Dus, maar dat wordt nog even uitgezocht hoe dat precies zit op het moment. Maar we gaan dus die 72 vlaggen gaan we op de Dam plaatsen. Dat doen we al op 25 juli. Die blijven daar de hele week staan. Als een beacon of shame voor die landen. Dat vond ik belangrijk om dat op te zetten. Omdat wat we dreigde te missen was onze zichtbaarheid. Het is goed en het is belangrijk dat we vanuit die OBA kunnen uitzenden. Maar dat blijft toch een beetje in onze eigen bubbel. En het belangrijkste van Pride is zichtbaar zijn. Plek in je maatschappij opeisen door de straat op te gaan. En zo'n Flags of Shame project, waarin je dan niet personen, maar gewoon vlaggenmasten op straat een week lang hebt staan. Dat kan allemaal prima binnen de coronamaatregelen. En dat maakt ons en het doel wat we hebben, namelijk die 72 landen hun wetgeving laten veranderen, maakt dat heel erg zichtbaar. En dat wordt op 25 juni geopend. En de bevestigingen moeten nog komen, maar ik hoop door de ambassadeurs van Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Waarom die twee? Omdat het Verenigd Koninkrijk en Argentinië op dit moment voorzitters zijn van de Equal Rights Coalition. En de Equal Rights Coalition is een groep van op dit moment 37 landen die met elkaar zich inzetten om de wetgeving in die 72 landen gewijzigd te krijgen. En dat gedoen dus op 25 juli. Dan is er ook de start op het Homo Monument van Find Your Flags. Er hangen dan op een aantal locaties in de stad hangen er zogenaamde community vlaggen. En het idee is dat je een soort van alternatieve Pride Walk loopt en al die vlaggen gaat opzoeken en vooral ook gaat leren wat er achter die community schuil gaat. Als het even kan, op 1 augustus die demonstratie vanaf Museumplein naar de Dam. Dat is ook nog wel onderwerp van gesprek, kan ik je zeggen. Maar het is ook allemaal heel vers dat al die regels gewijzigd zijn. En in het kader daarvan ben ik vandaag ook bij de NDSM-werf langs geweest om te kijken of we daar een urban picnic pride plek kunnen creëren. Heerlijk buiten aan het water. Met misschien een paar food trucks en misschien wat zachte muziek op de achtergrond. Op 1,5 meter op je eigen kleedje met de mensen uit je eigen gezin.
Ik zweer het je, zelfs corona krijgt Hans niet rustig. Nee, corona betekent echt niet dat er niet georganiseerd gaat worden, hoor.
Nee, het maakt het een wat ingewikkelder.
Het maakt het wel wat ingewikkelder. Is de Flags of Shame, is dat een soort van alternatief voor de Pride Walk? Want dat was toch eigenlijk een beetje het oorspronkelijke idee, dat je met de Pride Walk, met de vlaggen van de landen die dan nog steeds...
Ja. Nou, het is... Bij gebrek aan een Pride Walk is het idee ontstaan om dan toch in ieder geval iets te doen. Vanuit de Pride Walk Commissie, waar ik inmiddels geen onderdeel meer uitmaak, is gekozen voor dat project Find Your Flags. Dat is zeg maar de alternatieve Pride Walk. En nu dus mogelijkerwijs toch een echte Pride Walk op 1 augustus. Vanaf Museumplein naar de Dam. Maar nogmaals, dat is
afhankelijk
van een heleboel dingen. Want het is 1 augustus is dichtbij, maar voor wat betreft corona ook weer heel ver weg. Dus er kan nog van alles gebeuren en veranderen.
Dan nog even een kleine persoonlijke noot. Hoe heb je zelf de hele lockdown ervaren? Want we gaan het niet over je winkel hebben, maar je hebt er wel één. Dat is volgens mij ook best wel spannend geweest voor je, toch?
Ja, en dat is nog steeds spannend. Ik heb in die periode ongelofelijke steun vanuit de community mogen ervaren. Op meerdere vlakken. Hè. Mensen die financieel wat meer hebben gedaan. Hè. Mensen die dan zeggen, nou, doe maar 3 flesjes glijmiddel in plaats van 1. We hebben zogenaamde buy now, shop later cards, giftcards verkocht. Daar is heel goed op gereageerd. Ze hebben echt ongelofelijke wijze de steun van de community mogen ervaren. En dankzij die steun ook die eerste moeilijke maanden doorgekomen. Want het waren echt dagen dat ik alleen de postbode binnen zag komen. Inmiddels gaat het allemaal weer een beetje beter. En merken we dat de reuring weer een beetje terugkomt, ook in de binnenstad.
En die steun is allemaal egoïsme. Want die hele community die steunt jou, omdat ze als ontzettend bang zijn dat als jij er niet meer bent, wie gaat dan toch al dat werk doen?
Oh, niemand is onmisbaar, hoor. Er staat er zo weer iemand op die dat gewoon verder gaat overnemen. Geen probleem. Daar ben ik van overtuigd.
Nou, Hans, wij blijven jou... wat een overdreven, rare uitspraak. We blijven jou volgen. We houden gewoon contact.
Afgesproken.
Als je wat te melden hebt, dan bel je me. En dan zorgen we dat je hier weer zit. En dan gaan we nu gewoon even naar het laatste nummer luisteren. Nog 1 minuut.
Nog 1 minuut.
Nou, dan kunnen we dat instarten. Ik heb hier nog 5 minuten.
Nou, terwijl jullie de klokken gelijk zetten, misschien nog even leuk om aan te geven dat als er mensen zijn die ideeën hebben om straks, als dat gaat lukken met dat picnic, urban picnic place, tijdens de Pride Week. Als mensen ideeën hebben om daar iets te doen in de sfeer van performance of iets dergelijks, laat het weten. Voor alle duidelijkheid, er is geen geld. Dus we mogen blij zijn als we daar iets van voorzieningen kunnen gaan creëren.
Maar het is natuurlijk een prachtige gelegenheid voor aankomende artiesten om zichzelf te laten zien.
Juist. Ja. En het moet vooral gewoon een leuke en gezellige hangout worden. Verwacht daar niet de grootste... ik moet mijn mond houden, begrijp ik. Sorry. Ja. Ik mag rustig doorpraten. Dit is trouwens een fantastisch nummer. Welke is het? Is het van...
Gay Pride 2020.
Ja. Nee, dan moet je die volgende nemen. Terry McDonald.
Dat
is... Ja, die is... dat was tijdens het concert op de Dam. Freedom Concert, wat trouwens in zijn geheel ook weer wordt uitgezonden tijdens de Pride Week. En dat was zo'n geweldig evenement, dat was fantastisch. En dit nummer was echt, ja, gooi hem er maar in.
Rejoice in truth.
Dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.